En opnieuw, broeders en zusters, gaan wij naar de tweede Petersbrief. 2 Petrus 3, waar ik dan toch maar lees vanaf vers 8 inmiddels. 2 Petrus 3 vanaf vers 8. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide, nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. En dat is dan de climax en tegelijkertijd tot op zekere hoogte het hoogtepunt van deze brief, waarin de apostel uitgebreid aankondigt dat God een oordeel zal brengen. En hij doet het nog sterker dan hij dat in zijn eerste brief al gedaan heeft. Want hoe dat ook zij, hoewel het er wellicht niet naar uitziet en inmiddels al heel lang niet naar uitziet, zal God toch zijn beloften vervullen. En bij belofte denken we natuurlijk aan iets positiefs. Maar bij deze gelegenheid denkt de apostel aan iets nogal negatiefs. Namelijk, hij heeft beloofd dat hij zou wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Met dank dan aan de eerste Petersbrief waar het precies zo gezegd wordt. Want daar gaat het nog steeds over. In elk geval lees ik dat opnieuw in vers 4 van ditzelfde hoofdstuk. Waar is de belofte zijner toekomst? Hij had toch beloofd dat hij zou wederkomen. Het een en ander brengen. Oordeel in elk geval over een goddeloze mensheid en zelfs over een goddeloze wereld. Uiteindelijk en bovendien zei Petrus jaren hiervoor al in Handelingen 4... dat de hemel hem, Christus namelijk, moest ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En ook dat is natuurlijk nog steeds niet gebeurd. Niet in de dagen van Petrus zelf, ook niet in de dagen dat hij deze brief schreef dus, maar ook in onze dagen nog steeds niet. En in dat verband zei de apostel dan dat nou eenmaal bij de mens in het algemeen onbekend is, willens onbekend is, dat God in het verleden al ooit eens een keer een oordeel over heel de schepping gebracht heeft. Zij het dan dat het oordeel niet was door water en dus niet definitief. Of niet was door vuur en dus niet definitief. Maar het was door water. Maar het neemt niet weg dat een gelijksoortig oordeel, maar dan door vuur, in de toekomst gebracht zal worden over de schepping en dan dus definitief. En daar worden dus deze zware, deze sterke woorden van vers 10 en vers 12 aan ontleend, waar ineens uitgebreid gesproken wordt over de totale ondergang van heel deze oude schepping. En ik zou zomaar niet eens andere plaatsen in de schrift weten waar dat zo nadrukkelijk gezegd wordt. Ik kom nooit verder dan de algemene uitspraak dat God nieuwe hemel en nieuwe aarde zou maken, uit Jesaja bijvoorbeeld. Maar dat die oude op zulke krachtdadige wijze zou verdwijnen, Dat heb ik nog nergens gelezen. Ook niet in Openbaring, want in Openbaring lees ik gewoon de oude hemel, de oude aarde zijn weggevloden en er werd geen plaats meer voor gevonden. Dat is tamelijk laconiek uitgedrukt. Maar hier komt dat veel zwaarder naar voren. Maar dat komt omdat het natuurlijk samenhangt met dat oordeel door water dat de apostel in het begin van dit hoofdstuk beschreven heeft. Omdat deze dingen nou eenmaal in het algemeen onbekend zijn, ben ik er wat uitgebreid op ingegaan. Altijd weer uitgebreider dan ik me voorneem. Want soms denk ik, er zijn wel leukere dingen om over te praten in het algemeen, maar niettemin, het moet nou maar duidelijk zijn, in het verleden heeft God zo'n oordeel gebracht door water, maar met de gedachte die hij er meteen aan verbindt, is dat, vers 7, dat de hemelen die nu zijn, inmiddels, deze hemelen, die waarvan gezegd wordt dat ze tot stand kwamen gedurende de 7 dagen... die hemelen, u weet wel, God maakt het uitspansel in het midden der wateren en noemde dat hemel. Die hemelen die nu zijn en de aarde, en aarde is in de Bijbel nog altijd gewoon het droge land dat oprees uit de zee op de 3e dag uit Genesis 1. De hemelen die nu zijn en de aarde, en samen is dat weer gewoon de wereld die nu is, tegenover de wereld die toen was uit vers 6. De wereld die nu is, hemelen en aarde dus, zijn door hetzelfde woord, datzelfde woord Gods waarover hij sprak in vers 5, zijn door hetzelfde woord als tot een schat weggelegd. Ze worden namelijk van Gods wegen bewaard om in de toekomst op zijn tijd uiteraard geoordeeld te worden. Het is naar onze maatstaven een wat kromme manier om het te zeggen, omdat hij zegt ze worden als een schat weggelegd, alsof het zoiets kostbaars is, terwijl de gedachte juist is dat het oordeel daarover zou komen, hetgeen impliceert dat het toch niet zo heel erg kostbaar is, zal ik maar zeggen. Maar we vinden dat wel meer in de Bijbel, want ik heb al eens eerder gezegd, als Petrus zijn brieven schrijft, heeft hij toch eerst wel wat opgestoken van de apostel Paulus. Maar de apostel Paulus schreef in Romeinen 2 dat de mens na zijn onbekeerlijk hart het verzamelt, een schat, als het ware. Maar die schat kan best bestaan uit oordeel. En dat staat daar ook. Oordeel over de mens, over de werken der mensen namelijk. Het wordt bewaard van Gods wegen en hij zal er een oordeel over brengen. Dat is over deze wereld ook. Trouwens, dezelfde apostel, Paulus dus, zegt in Colossense dat de gehele schepping tezamen bestaat door hem. Alle dingen staan tezamen. Wij lezen dan meteen bestaan tezamen door hem. We hebben er geen duidelijke, geen bekender Nederlands woord voor. Maar de gedachte is gewoon dat God deze wereld in stand houdt, bijeen houdt om zo te zeggen, tezamen doet staan en dus bewaart inderdaad opdat hij daar een oordeel over zal brengen in de toekomst, op zijn tijd. Want de gedachte is inderdaad dat het oordeel komt, ongetwijfeld, maar tegelijkertijd is de gedachte ook dat de Heer zorgt dat deze wereld in stand blijft, opdat hij zijn oordeel daarover zou kunnen brengen. Want de gedachte lijkt me toch niet zo vreemd dat misschien wellicht voor die tijd deze hele wereld al uit elkaar klapt. He? Ten onder gaat. Sommigen hebben gedacht dat het wel zal gebeuren door een atoombom of iets dergelijks. Toch? Dat is allemaal al geweest. Wij krijgen bijna dagelijks te horen dat wij meewerken, al was het maar door onze aanwezigheid hier, aan de ondergang van de wereld als zodanig. Wel, daar hoeft u zich niet druk over te maken, hoe goddeloos de wereld ook is. God houdt hem in stand. En beter nog, volgens Colossense 1 of 2 is het inmiddels, geloof ik, weet ik niet meer precies, Christus houdt hem in stand en houdt de dingen bijeen. Opdat hij daar een oordeel over zal brengen. En dat is ook wat hier in 2 Petrus 3 dan gezegd wordt. De hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord weggelegd, worden dus bewaard als het ware, alsof het een schat was. Ze worden ten vure bewaard tegen of tot de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Dat is waar het om gaat. Het is datzelfde woord waardoor eenmaal hemel en aarde geschapen werden. Het is ook hetzelfde woord waardoor een oordeel gebracht werd over die wereld die toen was. Het is ook hetzelfde woord waardoor de tegenwoordige wereld uit die oude, uit de wateren dus en uit de duisternis, tot stand kwam. Het is ook hetzelfde woord het woord Gods, waardoor wij overigens eeuwig leven ontvangen. Maar het is datzelfde woord waardoor ook deze gehele oude schepping voorbij zal gaan. Want het woord Gods geeft leven aan een ieder die gelooft. Maar hetzelfde woord Gods brengt een oordeel over degene die hem afwijst in elk geval. En daarmee spreken we over het werk Gods in het algemeen. Zo is het nou eenmaal. God bewaart deze wereld. En daarom bestaat hij vermoedelijk nog, denk ik. Daarna gaat de apostel daar uitgebreider op in. Want de gedachte was natuurlijk de vraag van waar is de belofte zijn de toekomst? Wat komt er van terecht enzovoorts? En zoals gezegd, het hangt samen met Petrus die zei, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dat is trouwens een aardige uitspraak en omdat het nog vroeg op de avond is, kan ik niet nalaten om hem even te lezen. En dat doe ik met name omdat in onze Statenvertaling het vers nogal gemystificeerd geworden is, om het eens ingewikkeld te zeggen. Dat is in Handelingen 4. Maar het is niet 4, het is 3. Vooruit. Handelingen 3. Waar de apostel het evangelie predikt, naar aanleiding van de genezing van de kreupelen, bij de Schone Poort, maar daar hebben we het verder niet over. Hij zegt dan, Petrus, in vers 18, God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Wat dan? Wel, dat de Christus lijden zou. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het lijden van de Christus wel degelijk in het Oude Testament werd aangekondigd. En dan zegt hij als conclusie, betert u dan, namelijk, of en, maar in de betekenis van namelijk, betert u dan, namelijk, bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Zonden worden nou eenmaal beschouwd soms als vlekken, onreinheden, die moeten weggewassen worden, zo wordt het hier gezegd. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden. En dan lees ik maar meteen door, niet precies zoals het er staat, maar wel zoals ik het liever gezien had. Als vertaling, en zoals het trouwens geloof ik in de nieuwe vertaling ook staat hoor, voor zover ik dat gelezen heb. Er staat namelijk verder, opdat tijden der verkoeling, tijden der verkwikking, zullen komen van het aangezicht des Heren. De gedachte is een heel eenvoudige, het maakt het vers ook veel zinniger, dat die tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren op grond van de bekering, in elk geval van het Joodse volk tegen wie hij hier spreekt. En het is bovendien dan in overeenstemming met wat in het Oude Testament wordt aangekondigd. Zegeningen van Christus en van het Nieuwe Verbond zouden alleen komen na en op grond van de bekering, in elk geval van het Joodse volk. En dat is ook wat Petrus hier zegt. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En tijden der verkoeling komt, meen ik, uit Jesaja, als ik me goed herinner. Ik vermoed Jesaja 55, maar dat wil ik afwezen. Maar het komt uit Jesaja, meen ik. Het is een term namelijk voor de tijd van het Nieuwe Verbond. Tijden der verkwikking wordt het ook gelezen. De gedachte is namelijk dat het wat koeler wordt, maar daarmee ook wat leefbaarder. Dat is wat lastig om dat in deze tijd van het jaar in Nederland nog wel te moeten zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. De gedachte is namelijk dat hitte een beeld is van de toorn Gods. En tijden van verkoeling wil zeggen dat die toorn wijkt en dat het nieuwe verbond aanbreekt. En dus, tijden der verkoeling of anders in andere vertalingen tijden van verkwikking. In het Engels quickening en dat betekent eigenlijk tijden van opleving. Verademing is ook een goeie. Ja, staat dat er? Tijden van verademing dan. Maar het is ontleend inderdaad aan de profetie. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal. En niet gezonden zal hebben. En hij zenden zal onvoltooid. Onvoltooide tijd is het feitelijk. Hè? Hij zenden zal, en niet gezonden zal hebben. Hij zenden zal Jezus Christus. Die u tevoren gepredikt is. Die van tevoren werd aangekondigd. Die uit het Oude Testament dus. En dan over Jezus Christus, want daar gaat het me nu om. Jezus Christus, welke de hemel moet ontvangen, de hemel moet hem dus ontvangen, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijner heilige profeten van eeuw. Dat wil zeggen, God heeft van oudsher door de profeten gesproken over de wederoprichting aller dingen, de tijden der wederoprichting aller dingen. Het zal duidelijk zijn dat dat gewoon de tijden zijn van het nieuwe verbond. Tijden die aanbreken met de verschijning van de Messias, maar de verschijning van de Messias als zodanig vindt pas plaats bij de bekering van Israël. Dat is de eenvoudige gedachte zoals hij ook hier onder woorden gebracht wordt. En zoals hij bovendien in het Oude Testament gevonden kan worden. Daar is ontstellend veel misverstand over. En ik moet me altijd beheersen om er niet, vooral niet al te uitgebreid op in te gaan. Anders is het net alsof ik altijd overal tegen sta te spreken. En die indruk wil ik liever niet wekken. Maar het Oude Testament kondigt aan dat de Messias ten hemel zou varen. Dat wil zeggen, dat betekent, kort en goed, dat hij weliswaar zou verschijnen, zou komen, maar vervolgens niet zijn koninkrijk op aarde zou openbaren, maar integendeel zou verdwijnen naar de hemel. Dat is waar de discussie al over gaat, kennelijk, want de discussie is ons niet woord voor woord en 100% overgeleverd in de schrift. Maar dat is waar de discussie over gaat tussen de Heer Jezus en Nicodemus. Want de Heer zegt tot hem, kijk, als je de bekende dingen, de gepredikte dingen, de geopenbare, de aardse dingen, met betrekking tot het aardse koninkrijk van de Christus, niet verstaat, hoe zult gij verstaan of geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? Johannes 3, het bekende, maar o zo onbekende gedeelte. Indien ik in u aardse dingen verteld heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? En de volgende zin is: niemand is opgevaren naar de hemel dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Waarover wij dan struikelen, oppervlakkige lezers als wij zijn. Dan zeggen we: er was helemaal niemand opgevaren naar de hemel. Waar heeft hij het eigenlijk over? Dat is makkelijk genoeg. Hij heeft het over Psalm. Is het 68? Geloof het wel. De psalm die zegt: opgevaren zijnde naar de hemel, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven, ja, ook de onderhorigen om bij u te wonen, o God, enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer geeft commentaar op een oud-testamentische schriftplaats uit de psalmen, die spreekt over de hemelvaart van de Messias. En de Heer zegt, het gaat over niemand anders dan de zoon des mensen die eerst uit de hemel is nedergedaald. Niet als de zoon des mensen uiteraard, maar hij is uit de hemel nedergedaald en zoon des mensen geworden. En als de psalm spreekt over de hemelvaart van iemand, dan zegt de Heer wel, dat gaat over de zoon des mensen die naar de hemel zou opvaren en die dus niet op aarde zijn koninkrijk zou openbaren, waarvan Nicodemus weinig begreep, maar die zelfs naar de hemel zou opvaren om zijn koninkrijk daar te verbergen. En om vanuit de hemel gaven te geven aan degenen die met hem zouden gezet worden in de hemel. Dat is de strekking van, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Dat zijn wij namelijk. En hij heeft gaven gegeven aan ons namelijk. Dat laatste zo is, dat zoek ik niet eens op, want dat staat gewoon in Efeze 4. Daar wordt dezelfde schriftplaats namelijk aangehaald uit dezelfde psalm. Enzovoorts, en becommentarieerd. Waarmee ik maar kort en goed even gezegd wil hebben dat het Oude Testament wel degelijk de hemelvaart van de Heer Jezus Christus aankondigt, alvorens hij zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. En dit was de moeilijke route. De eenvoudige route vinden wij in vele nieuwtestamentische bijbelboeken vermeld, waar gewoon staat dat God gezegd heeft tot de Messias, zit aan mijn rechterhand totdat. Ontleend aan Psalm 110, u weet wel. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. En in afwachting daarvan, vers 4 van de psalm, Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wat u daar vindt, een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Messias gezeten is aan de rechterhand Gods, waarin hij hoge priester is, maar waarin hij zijn koninkrijk nog steeds niet openbaart, want dat wacht op de toekomst. En dat komt weer overeen met die andere psalm die zo dikwijls wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, psalm 2. Ik heb mijn koning gesteld over Sion, enzovoorts. En tot hem is gezegd, eis van mij en ik zal u geven, de heidenen tot uw bezitting. En zover is het nog niet. Maar hij is wel gezalfd, hij is gesteld tot koning. En het wacht op het moment dat de Heer zal eisen en dat alle volkeren aan hem onderworpen zullen worden. In de toekomst. En het is die eenvoudige gedachte ontleend aan het Oude Testament. En dat heb ik even in de Gauwigheid drie schriftplaatsen genoemd. Het is deze gedachte waarnaar Petrus kennelijk in Handelingen 3 verwijst. En hij zegt in één zin, zei het dan een heel lange. Hij zegt, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Waarvan de profeten gesproken hebben. Ik zeg het er gauw achteraan. Maar anders zegt weer iemand, ja, maar er staat dat alle dingen wederopgericht zullen worden. En dan hebben we het verhaal over de alverzoening weer. Maar ik moet u zeggen, zo staat het er natuurlijk niet, hè. De wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten van ouds gesproken hebben. En er hoort de schepping als zodanig niet bij, maar er hoort wel bij Israël enzovoort. In ieder geval het koninkrijk van de zoon des mensen. Koninkrijk van Adam, zo u wilt. Dat is waar het over gaat. En Petrus, reeds in Handelingen 3, dat is op Pinkstermaandag denk ik altijd, maar misschien was het nog een dag later, zegt al deze dingen. Zegt, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En de vraag in 2 Petrus 3 is, ja, en wanneer breken die tijden nou aan? En dan zegt Petrus, nou, het kon nog wel eens wat langer duren. Maar het komt wel. Hè? En dat het wat langer uitvalt dan misschien Petrus... Misschien, zei ik. Dat het wat langer uitvalt dan Petrus misschien gedacht heeft... Ja, dat zou wel kunnen, maar daar verandert niks mee. Ik bedoel, Bijbelse waarheid verandert daar niks mee. Wat maar gezegd wil zijn, is dat in het Oude Testament werd aangekondigd... dat de Messias weliswaar zou verschijnen... zou ingebracht worden in de wereld, of hoe dat maar heten mag... maar dat wil nog niet zeggen dat hij meteen zijn koninkrijk zou openbaren. Integendeel, hij zou eerst verdwijnen naar de hemel om later van daaruit... en hoeveel later, dat is nou de vraag... maar om later van daaruit zich te openbaren. En omdat datering daarbij niet het belangrijkste punt is... Noem de apostel wat wel het belangrijkste punt is. Het punt is namelijk de bekering van minstens Jeruzalem, het Joodse volk, het overblijfsel daaruit of wat er maar wezen mag. Want hoe je dat ook keert of wendt, de belofte met betrekking tot de wederkomst van Christus in heerlijkheid is alleen in de eerste plaats aan Jeruzalem en het Joodse volk. En wij weten wanneer dat zal zijn, als het zich bekeert. En daar is de bediening op gericht, ook hier.
Er komt nog bij jou, Hebreeën 12, dat Paulus zegt, dat het spreken uit de hemel nog veel gewichter is. Dat natuurlijk waar.
Ja, er komt nog veel meer bij. Daarom zeg ik al, het is een heel korte constructie hier in dit schriftgedeelte. In dit schriftgedeelte in het Oude Testament die ik aanhaalde trouwens ook. Maar dat is ook de reden waarom hierna, ook na deze dagen van Pinksteren, na deze dagen van het Handelingen 3, al die andere nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven zijn die nader commentaar geven juist op dit eigenaardige onderdeel van de Oud-Testamentische profetie. En wat eraan toegevoegd wordt is dat inderdaad punt 1 die periode in ieder geval meer dan één generatie zal beslaan. En punt 2 dat God in diezelfde periode waarin de hemel Christus ontvangt een afzonderlijk werk zal doen wat specifiek gedaan wordt in die periode vanaf de opstanding, de verschijning zeg ik liever, van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. En dat is wat deze nieuwtestamentische bijbelboeken allemaal uiteenzetten. En als ik bedoel precies wat ik zeg, ik bedoel ook uitdrukkelijk Matteüs tot en met Openbaring. Ik wil niet zeggen dat elke zin daarover gaat, maar wel dat dat de achtergrond is, of de wezenlijke inhoud is ook, van al deze bijbelboeken. Met andere woorden, dat was niet een onbekende zaak. Wat eraan toegevoegd wordt, is het werk wat God in onze dagen doet. Hetgeen gepaard gaat, uiteraard, met opnieuw profetie. Al moet ik zeggen dat de nieuwtestamentische profetieën, dat wil zeggen hetgeen geprofeteerd is, gesproken is door, laten we zeggen, de apostelen. En op zijn minst door degene die deze nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven hebben. dat dat in de eerste plaats toelichting is, of een nadere uiteenzetting is van hetgeen in het Oude Testament reeds werd aangekondigd. Ik blijf volhouden dat al deze nieuwtestamentische bijbelboeken zo zonder meer gebaseerd zijn op de oudtestamentische profetieën. Al wil ik niet zeggen dat alles wat in de nieuwtestamentische bijbelboeken staat ook zo zonder meer in het Oude Testament gevonden kan worden. Dat is weer wat anders. Maar het is er op zijn minst op gebaseerd en ook met grote nadruk. En waar het om gaat is dit, dat men wellicht gedacht heeft, misschien, of dat terecht is of ten onrechte, doet er niet toe, dat men wellicht gedacht heeft dat binnen één en dezelfde generatie de Heer zou opstaan uit de dood en zijn koninkrijk op aarde openbaren. Maar wat wij uit het Nieuwe Testament in elk geval leren is dat dat niet in één generatie zou gebeuren, maar dat dat langere tijd in beslag zou nemen. Langere, en in de praktijk zelfs, kun je rustig zeggen, lange tijd in beslag zou nemen. Maar dat is van tevoren inderdaad niet aangekondigd. De Bijbelse hypothese, en ik zeg uitdrukkelijk Bijbelse, de Bijbelse hypothese is dat als het Joodse volk toen tot geloof zou gekomen zijn, in de dagen van Handelingen, per slot de openlijke prediking van dat Christus de eersteling was van het Nieuwe Verbond en de middelaar daarvan, kortom dat Jezus de Messias was, de openlijke prediking daarvan begon in de praktijk pas op de Pinksterdag, en het was sowieso al 50 dagen na zijn opstanding. En u en ik worden geacht te weten dat de Heer officieel ten hemel voer, inderdaad op de dag van zijn opstanding. Dus de hemel ontving hem toen al 50 dagen. En als het tot geloof zou gekomen zijn, hypothetisch, maar niet in een Bijbelse, dan zou de Heer zijn koninkrijk inderdaad op aarde geopenbaard hebben. Dat is inderdaad het idee. En er zou precies vervuld zijn wat in het Oude Testament werd aangekondigd. De hemel zou hem ontvangen en hij zou wederkeren uit de hemel om zijn koninkrijk te openbaren op grond van de bekering van het Joodse volk officieel. Dat is het verhaal. Het is een Bijbelse hypothese. Ik heb wat tegen hypothesen trouwens. Maar het is een Bijbelse hypothese. Om de eenvoudige reden dat in een gelijksoortig verband, maar dat hoop ik dat ik dat niet nou hoef uit te leggen. Dat in hetzelfde verband de Heer ook zegt dat volgens dezezelfde hypothese Johannes de Doper Elia was en zo. Hè. Indien gij geloofd had, hij zou Elia geweest zijn. U weet wel, dat is dat verhaal van wij verwachten de komst van Elia, letterlijk. Maar dat stond nou eenmaal in Maleachi. En als dan in het verleden al deze dingen gerealiseerd waren, zeggen wij, ja, maar hoe zit het dan met Elia die eerst komen zou? Nou, zegt de Heer, dat zou Johannes de Doper geweest zijn, die immers kwam in de geest en kracht van Elia. En zijn komst en bediening moet beschouwd worden als vervulling van de profetieën omtrent de komst van Elia eerst. Dat is het verhaal. En vandaar al die dubbele vervullingen van profetieën. Daarom kreeg het zoveel profetieën, talloze. Want ik heb ze niet kunnen tellen namelijk, zoveel waren het er. Talloze profetieën kregen in het verleden rond de eerste komst van Christus al een vervulling. Hoewel het niet de definitieve was, maar enzovoorts. Maar dat is de Bijbelse gedachte. Zeg nou niet, kijk, sommigen trekken een verkeerde conclusie ook uit de woorden van Handelingen 3. Ze zeggen nou, Peter zegt dat, hij is naar de hemel, maar als u zich bekeert, dan zal hij komen enzovoort. Dan zegt men, zeer wel, Peters dacht dat het in zijn dagen zou gebeuren. En dan zeg ik, dat is een conclusie die je daar niet uit trekken kunt. Wat Petrus dacht en wat Petrus predikte hier, is precies Bijbelse waarheid. En die Bijbelse waarheid is nu al bijna 2000 jaar van toepassing. Namelijk, als Israël zich bekeert, als het Joodse volk zich bekeert, zal de Heer komen. En dat kun je vandaag nog gewoon zeggen, dat is gewoon zo. Al geloof ik niet dat het vandaag zal gebeuren. En ik maak me sterk dat Petrus toen in die dagen ook geloofde dat het niet zou gebeuren. Maar het verandert de prediking niet. Het is immers gewoon Bijbelse waarheid. Als het Joodse volk tot weer zich richt, zich bekeert, zal de Heer komen. Want dat is wat de profeten zeggen en dat is niet veranderd. En wij weten dat het niet gebeurt, eenvoudig omdat de 70ste week van Daniël nog niet eens begonnen is. terwijl deze dingen zouden plaatsvinden na de 70ste week van Daniël. Al moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat heel wat details van deze zaken ons natuurlijk ook pas worden aangereikt in de Nieuwtestamentische profetie. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, de Bijbelse waarheid verandert er niet mee. Je kunt rustig ook vandaag in Jeruzalem prediken dat men zich zou bekeren. Als ze dat doen en de naam des Heren aan zouden roepen, dan zal de Heer verschijnen. Ze zullen het echter vandaag niet doen. Maar ja, wat let ons om het evangelie te prediken aan mensen waarvan we op voorhand weten dat ze toch niet tot geloof zullen komen? Het is tamelijk ontmoedigend, moet ik u zeggen. Maar waarom zouden we dat niet doen?
Enkeling.
Ja, een enkeling, natuurlijk. Dus dat blijft gewoon zo. Er verandert er toch niks mee. En dat is hier ook zo. Dus ik trek hier absoluut niet de conclusie uit dat Petrus dacht dat het in zijn dagen zou gebeuren. En misschien heb ik het hier eerder gezegd, maar sorry dan. Men trekt uit nogal wat meer schriftplaatsen de conclusie dat die gelovigen in Bijbelse tijd dachten dat in hun dagen de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. En dat is een volstrekt onbijbelse conclusie. Wat wij lezen namelijk is dat zij verwachten de wederkomst van Christus. En dat is, wil nog niet zeggen dat ze dat verwachten binnen hun generatie, binnen de tijd van hun leven. Dat is een heel ander verhaal. Wij allen als gelovigen worden geacht de wederkomst van Christus te verwachten. Niet in de zin van dat is aanstaan, dat zal eerdaags gebeuren, maar in de zin van dan zullen de dingen rechtgezet worden. Dan zullen wij loon ontvangen voor onze dienst aan hem. Dan zal ons recht gedaan worden enzovoorts. Dan zullen alle nieuwtestamentische beloften, de betere nieuwtestamentische beloften aan ons vervuld worden. Dus daar zien wij naar uit. Niet omdat het morgen of overmorgen of volgend jaar of binnen een generatie zal gebeuren, maar gewoon omdat God ons dat beloofd heeft. Daarop zouden wij onze verwachting stellen. En dat doen wij. En als Bijbelse gelovigen dat deden, waaronder Petrus, moet je daar niet de conclusie uittrekken dat ze het dan dus in hun dagen verwachten. Dat is de verkeerde conclusie. Dan heb je kennelijk niet begrepen hoe wij als gelovigen door het leven zouden gaan. Wij zouden onze hoop stellen op de vervulling van al Gods belofte. Dat is wat wij verwachten, dat zal gebeuren. Het heeft niks te maken met wanneer.
Eigenlijk kun je zeggen dat Petrus hier precies staat en doet wat in Jezaja 33 staat. Waar staat de plicht van een getrouwe wachter.
Ja.
Dat is degene die, ondanks dat hij weet dat is, dan zit het niet op de Heer, dat is mij erover. Ja. Dat staat hier op die trouwe wachter. Hè?
Ja.
Als hij het niet doet, dan zal het hem aangerekend worden.
Precies. Onze, kijk, prediking van het evangelie, ook die van Petrus in Handelingen 3, is, dat doet hij omdat die dienst hem toebetrouwd is. Dat zijn woorden van Paulus, maar dat kan ik ook niet helpen. Zo is het nou eenmaal. Hè? Dat is zijn verantwoordelijkheid om dat te doen. En het resultaat daarvan zou ook niet primair zijn de bekering van degene die het evangelie horen. Het resultaat daarvan zal zijn de heerlijkheid Gods en daarmee het loon en de heerlijkheid die Petrus zelf zou ontvangen. Dat wil zeggen, resultaat heeft het altijd. En daar gaat het maar om. Het is een verantwoordelijkheid om dat te doen. Bovendien, tot hem werd gezegd, dat is één hoofdstuk verder, maar naar aanleiding van deze toespraak van Petrus wordt hem gezegd door de Joodse regering, die dus niet tot geloof kwam, wordt hem gezegd dat hij voortaan daarover moest zwijgen. En toen zei hij, wij kunnen niet anders dan spreken daarover. Het heeft niks te maken met dat hij dacht dat ze zouden geloven. Hij kon niet anders dan spreken over deze dingen. Al was het maar omdat de Geest Gods hem dat liet doen, vanzelfsprekend. En al was het maar omdat het nou eenmaal zijn bediening was, om niet te zeggen zijn opdracht. En daarom, meer reden is er niet. En daaruit concluderen dat Petrus dacht dat het in zijn dagen zou gebeuren, die wederkomst van Christus. Dat is een volstrekt voorbarige en ongerijmde conclusie. Nou goed. Ja, dat soort dingen, ja. Dat is wat broeder Vos net zegt. Inderdaad, die getrouwe wachter heeft nu eenmaal zijn verantwoordelijkheid en hij doet dat. En of het nou dezelfde profeet was als een Ezechiël of een ander, ontschiet mij nou zo gauw. Maar tot een van die profeten werd inderdaad gezegd, je moet profeteren, ze zullen je wel niet geloven. Maar het volk moet nu eenmaal weten, ook voor later, dat een profeet des Heren in uw midden geweest is. We kunnen niet zeggen dat God het niet gezegd heeft. God heeft het gezegd, had alleen geen resultaat. Je zal die boodschapper maar wezen trouwens. Dat is een betrekkelijk onbevredigende bediening dan. Maar goed, men zou immers zien op het resultaat in de toekomst. En dat de toekomst is altijd de komst van de Messias. Ongeacht wanneer dat dan zou zijn. En dat inderdaad, die periode waarin de hemel hem moest ontvangen, niet gemeten wordt. En ja, dat is een duidelijke zaak. Dat het dus, wat dat betreft, theoretisch binnen die generatie had kunnen gebeuren. Ja, dat kan. Dat het inmiddels wat 2000 jaar duurt. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar daar zegt de apostel Petrus dan ook wat over. En zo zijn we dan vanzelf weer terug in 2 Petrus 3. Waarmee ik dus toch maar gezegd wil hebben dat onze tegenwoordige bedeling wel degelijk in het Oude Testament wordt aangekondigd. Zij het dan dat er niet bij staat hoe lang hij precies zal duren. Of toch? Nou ja. Want, ik vind het zo'n fraaie formulering. Waardige voorbereiding staat erboven. Dat heb ik nog nooit gelezen. Maar, zie ik voor het eerst. Maar vooruit. Men heeft er een nieuw kopje boven gezet, vind ik wel leuk, want dan krijgt vers 8 ineens grote aandacht. Daar hou ik wel van. Want er staat dan, doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde. Dat alleen al vind ik een prachtige uitdrukking, omdat die in andere vorm soms nogal wat vaker in de Bijbel voorkomt, in het Nieuwe Testament bedoel ik. En het eigenaardig is, want dat heb ik gecontroleerd. Het eigenaardige is dat steeds als dat soort uitdrukking er staat, dan gaat het over waarheid specifiek met betrekking tot onze bedeling. Ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zij. Hoe vindt u die? Zei Paulus in Romeinen 11, vers 23 of zo. Ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zijn. Dat is toch ongeveer hetzelfde als deze ene zaak zij u niet onbekend, dat enzovoort. Ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zijn, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat is een uitspraak over onze bedeling. En wat vindt u van deze? Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt over... Leuk, hè? 1 Thessalonicenzen 4. Waarna de apostel spreekt over onze bedeling en hoe die zal aflopen. En dus over de opname van de gemeente. Dat ene ding moet je wel weten. Want dat zijn specifieke dingen die niet uitgebreid geopenbaard worden in het Oude Testament, maar die voor onze tegenwoordige bedeling van groot belang zijn. Die zelfs kenmerkend daarvoor zijn. En dan krijg je zo'n formulering. Deze ene zaak zei u niet onbekend. Doch wil dus ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij. Ik wil niet dat u onwetend zijt over enzovoorts. We vinden dat soort uitspraken trouwens ook in 1 Korinthe 10 en 12, allebei vers 1 meen ik, waar verwezen wordt naar de geschiedenis van Israël in de woestijn, en waarbij gezegd wordt dat hun die dingen overkomen zijn ons tot voorbeeld. Waarbij dus gezegd wordt dat de geschiedenis van Israël in de woestijn een uitbeelding is van en een waarschuwing is voor onze tegenwoordige tijd. De tijd tussen Egypte en de zegeningen van het beloofde land, de beloofde erfenis enzovoorts. Komt overeen met onze dagen, daar staat het ook. Ik wil niet dat je onwetend zijt over Israël, dat allen onder de wolk waren en in de zee gedoopt en in Mozes gedoopt en gedronken hebben uit dezelfde geestelijke steenrots enzovoorts. Heb je precies dezelfde gedachte. Nou goed, ik laat het dan maar bij, maar nou vinden we hier zo'n uitspraak bij Petrus en ik plaats hem dan met groot gemak in dezelfde categorie. Dat moet ook wel, want waar het over gaat is inderdaad het uitblijven van de wederkomst van Christus en daarmee het uitblijven van een oordeel, in elk geval over de volkeren. En dan zegt hij, deze ene zaak, let op, niet gewoon deze zaak, maar deze ene zaak, waarmee het ineens een heel specifiek item wordt, hoe zeggen ze weer? Een heel bijzondere zaak. Deze ene zaak, speciaal deze zaak, zei u niet onbekend. Er wordt dus grote aandacht gevraagd voor iets specifieks. Dat is van belang, omdat dikwijls men kennelijk geneigd is om die ene zaak niet als iets specifieks te lezen, maar als een algemeenheid. Namelijk, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. En de neiging bestaat om het te lezen als, dat betekent gewoon, ja, je weet nooit hoe lang het kan duren. Het kan dus misschien wel heel lang duren. Dat is nog een understatement, want Petrus past de uitdrukking toe in zijn dagen. Dat is nog steeds binnen één generatie wat binnen hooguit enkele tientallen jaren. Hoe lang zal het geduurd hebben van de opstanding van Christus, van Handelingen 3 zal ik maar zeggen, tot aan de dood van Petrus? Huh? Een jaartje of 30 schat men. Langer in elk geval niet. Nou goed. Maar men maakt er iets algemeens van, zo van, joh, dat kan dus heel lang duren. Ja, maar er staat, deze ene zaak zij u niet onbekend, en daarmee wordt het een heel specifieke zaak. Bovendien, er staat niet dat het heel lang kan duren, er worden zelfs specifieke cijfers gegeven, en dat tot 2 maal toe. Dus niet iets algemeens, dat wordt iets heel bijzonders dus. Iets nauwkeurigs, namelijk dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En dan niet meteen zeggen van ja, dat komt omdat de Heer er een andere tijdsbeleving op nahoudt. Want dat is dan dikwijls ook nog de gedachte, hè. Zo van, wat bij ons 24 uur schijnt, zo ongeveer zoals we dat beleven, die 24 uur, zo ondergaat de Heer als het ware een gelijke tijd. Dat voelt aan als 24 uur, want concreter kun je zoiets niet zeggen. Maar in werkelijkheid zijn er dan al 1000 jaren voorbij. Zo van bij hem loopt de tijd sneller of zo. Zijn klokken lopen sneller. In het licht van de eeuwigheid lijkt me dat toch iets vreemds. Dan zou je eerder denken dat de klok langzamer zou lopen bij hem. Maar vooruit, ga maar niet in over de kwestie van de trein en het perron en de klok in de trein en de klok op het perron, want dat is als een oud verhaal om aan te geven dat het relatief is. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar zo staat het er helemaal niet. Er staat 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. En ik kan er nooit wat anders van maken, dat heb ik ook nooit gekund, dan dat het betekent dat als God spreekt over 1 dag, bedoelt hij 1000 jaar. En dat kan heel goed, omdat het begrip dag nou eenmaal, als je het leest buiten welke context dan ook, een volstrekt ondoelmatige tijdsaanduiding is. Dat wil zeggen, het is een volstrekt rekbaar begrip. Je weet nooit hoe lang een dag is. Wat denkt u van de dag der genade? Hoe lang duurt die? 24 uur? De dag der wraken, hoe lang duurt die? De dag des Heren. Wat denk je van de dag des mensen? Dat is allemaal Bijbelse termen. Hoe lang duren die dagen? En toen zei iemand, nou, dan kan die dag het Genesis 1, dat kan ook al langer dan 24 uur geweest zijn. Het kan wel 1000 jaren geweest zijn. Ze zeggen, ja hoor. Dat hangt er vanaf. Het hangt van de context af. Als in Genesis 1 erbij staat dan, en het was avond geweest, het was morgen geweest, dan weet iedereen, dan is het 24 uur. Tenzij dan de dagen het vroeger wat langer duurde en wat langer duurde voordat de zon onderging. Vooruit dan. Maar door de context wordt wel degelijk bepaald hoe lang zo'n dag is. En anders is het volstrekt onbekend. Dat weet je niet. Dat moet uit het verband van het schriftgedeelte blijken. Iets dergelijks hebben we zelfs met het begrip week, omdat in Daniël op zijn minst, niet alleen in Daniël, maar andere schriftplaatsen ook, gerekend wordt met weken van jaren. Dan blijkt een week weliswaar 7 te zijn, maar niet 7 dagen, maar 7 jaren. Staat er ook bij gewoon. In Daniël niet, maar andere schriftplaatsen wel. Dat kan, en daarna gaat het in Daniël verder, inmiddels in Daniël 10, met 3 weken der dagen, om de hele zaak maar even te resetten, zo van 3 weken, maar nou bedoel ik echt gewoon 3 weken van dagen. En later staat er dan 21 dagen, dan klopt het precies weer natuurlijk. Maar zelfs het begrip week is een twijfelachtige zaak. Zelfs ook dan moet uit de context blijken hoe lang het duurt. Dat is met het woord dag ook. Dat is nou eenmaal zo. En de aardigheid is dat ongetwijfeld, ik kan het niet bewijzen, maar dat is ook nergens voor nodig, denk ik, maar ongetwijfeld de apostel hier in 2 Petrus 3 vers 8... in de eerste plaats verwijst naar de Bijbelse uitspraken in het Oude Testament, waarin toch expliciet staat dat na 2 dagen en op de 3e dag... verlossing tot stand zou komen, in ieder geval voor Israël. Maar zelfs kan ik het veel vager zeggen, dat in de Bijbel in het algemeen verlossing altijd besteld wordt op de derde dag. Dat is nu helemaal zo, het wordt aangekondigd, het is altijd de derde dag. Veel vaker dan u zou denken, in ieder geval veel vaker dan ik dacht, want ook daarvan ben ik de tel kwijtgeraakt. Ik ben echt in mijn naïviteit op een dag gaan zitten, even met de concordantie, dan zoek ik even al die plaatsen op waar gesproken wordt in de Bijbel over de derde dag. Dus dan krijg ik een mooi indrukwekkend lijstje. Ja, dat wordt het zeker, ja, vele A4'tjes lang. Dus ik ben er maar gewoon mee opgehouden. Dat is niet te doen. Echt niet. Daar lees je zo vaak overheen, maar het staat ook op zoveel plaatsen. Verlossing op de derde dag. En als dan de Heer Jezus opstaat op de derde dag, ja, dat is een vanzelfsprekende zaak. Ook al zou je dat nooit hebben aangekondigd zelf, dan nog was dat een vanzelfsprekende zaak. En de opmerking van de Emmausgangers wordt een lachertje. Die zeiden van ja, het is nou al de derde dag van dat deze dingen gebeurd zijn. Dan zeg ik, dan neem je concordantie, zoek eens op in de Bijbel wat er op de derde dag gebeurt. Als hij al zou opstaan, zal ik maar zeggen, dan zou het juist die dag moeten zijn. En meer specifiek, als u dan een meer specifieke schriftplaats wil hebben, dan haal ik hem altijd maar uit Hosea, dat lijkt me het meest voor de hand te liggen. Hosea 6 inderdaad, ja. Waarboven staat, terecht, Israëls boete. Maar waarom lees ik niet even het vers daarvoor ook even mee? Dat is het laatste vers van Hosea 5. Staat bij mij één bladzijde eerder. En daarom vergeet ik hem altijd. Maar hij is zo mooi in dit verband. Hosea 5. Daar staat in vers 14. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en de huizen van Juda als een jonge leeuw. En een jonge leeuw is een felle leeuw, dus dat maakt ook wel geen verschil. En dan, ik zal verscheuren en heen gaan, ik zal wegvoeren en er zal geen redder, verlossen, zaligmaker. Er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Wat zei de Heer ook weer in het Johannes Evangelie? Wat zal dit nou wezen? Wanneer de, hè? Want de Zoon des Mensen zal heen gaan naar waar hij tevoren was. Hoe kunnen die? En toen zeiden ze, joh, hoe kan dat nou? Want wij hebben uit de wet geleerd dat de Messias als hij komt, dat hij dan voor altijd zal blijven. Eeuwiglijk zal blijven. En hoe zegt gij, dat is al verdwijnen. Nou, hier heb je ook zo'n schriftplaats dus in het kader van die andere drie die ik genoemd heb. Er staat gewoon dat de Heer zegt, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. En Juda en Efraïm, beide zullen in ballingschap zijn. Zullen weggevoerd zijn, er zal geen redder zijn, enzovoorts. En de Heer zelf zegt, en ik ga weer weg. Keren weder tot mijn plaats, tot in de hemel zelf dus. Dat staat er wel niet bij, maar in het licht van het Nieuwe Testament begrijpen wij dat ogenblikkelijk natuurlijk. De hemel moet hem ontvangen, tot. En dat tot staat hier ook, want er staat, totdat zij zichzelf schuldig kennen. En mijn aangezicht zoeken. Als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Heel sterk. Als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Dat klopt precies, want als ze bange zullen zijn, dat zijn de dagen van de grote verdrukking. En zij zullen de Heer dan vroeg zoeken, het aangezicht des Heeren, want zij zullen het eerste volk zijn van alle volkeren, dat in de dagen van de grote verdrukking tot bekering zal komen. Dat klopt precies. En waar ik dat nou allemaal vandaan haal, dat ga ik nou niet uitleggen. Hè? Dat zijn van die eenvoudige zaken. Nou goed. En dan, dat is de vraag, wanneer zal dat zijn? Wel, als zij zich schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als zij mij vroeg zullen zoeken. Sluit kort met spreuken. Wie mij vroeg zoeken. Dat is dezelfde uitdaging. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Ja, nou goed. Maar dan staat er wat zij bij die gelegenheid zeggen. Als zij de Heer zoeken en zichzelf schuldig kennen. En dus zich bekeren. 6 vers 1, komt en laat ons wederkeren, niet tot het beloofde land, het gaat hier over het Zionisme, komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd, zoals 2 versen eerder gezegd werd, Hij heeft verscheurd en hij zal genezen. Hij heeft geslagen en hij zal verbinden. Waarbij ik nog maar even zeg dat hij heeft verscheurd overeenkomt met hij heeft gebroken. Het is namelijk een van de aanduidingen ter aanduiding van onze bedeling. De onderbreking, de bres, peres enzovoorts. Maar ook dat licht ik verder niet toe. Hij heeft verscheurd, hij zal genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Wanneer? Als ze zich zullen bekeren. En wanneer zal dat zijn? Na 2 dagen en daarmee op de 3e dag. En waar die uitdrukking na zoveel dagen in de Bijbel vanwege het Hebreeuws altijd wat twijfelachtig is, je weet nooit precies welke dag het dan is, staat het er hier uitdrukkelijk bij. Op nog wat andere plaatsen ook. En daar wordt verklaard dat na 2 dagen betekent op de 3e dag. En daarna lezen wij de geschiedenis van de Heer Jezus zelf. Want dat is de meest voor de hand liggende gedachte natuurlijk. De opstanding van de Heer Jezus was na 2 dagen en op de 3e dag. Dat wil zeggen bij het aanbreken van de 3e dag. Want, hoewel dat onbekend is, de Joodse, de Bijbelse dag begint 's morgens bij zonsopgang. En niet bij zonsondergang, hè? Bij zonsopgang. Wanneer komt dus de verlossing na 2 dagen op de 3e dag? De meest voor de hand liggende toepassing slaan wij nou over, maar de meest voor de hand liggende toepassing is dat de Heer Jezus stierf en na 2 dagen, namelijk op de morgen van de 3e dag, toen de zon opging, stond hij ook op. Waarom ook niet? Want de zon is een beeld van Christus sinds Psalm 19 in elk geval.
Komt ook meerdere malen in de Bijbel voor dat God zelf zegt, vroeg opstaan, heb ik mijn profeten gezonden.
Jo. Oh ja, nog zo'n lijstje, broeder. We maken eerst een lijst van alle 3e dagen. En dan maken we een lijstje van elke keer dat er in de Bijbel staat dat iemand vroeg opstond. Dan zal blijken dat we hier en daar nogal vaak zelfs dezelfde schriftplaatsen krijgen. Namelijk dat iemand vroeg opstaat en wel op de 3e dag. Daar kom ik zo op terecht. Als ik zo doorga, maar laat maar even zitten. Hij maakte zich dus morgens vroeg op. Wanneer? Op de 3e dag. Nou, laat maar zitten. Maar hier vinden we dus samen. Maar waar het over gaat is dat deze na 2 dagen op de 3e dag... met gemak zou kunnen worden toegepast op de opstanding van Christus. Na 2 dagen op de 3e dag, daar kwam verlossing tot stand. Is er toen ook verlossing aangebroken? Nou wordt die iets moeilijker. Dat doe ik waarschijnlijk niet verstandig aan, om het nu te vertellen. Maar ik kan het nooit nalaten, zulke dingen. Is toen bij de opstanding van Christus, na 2 dagen op de 3e dag, is toen inderdaad verlossing tot stand gekomen? Kan Israël toen zeggen, hij heeft verscheurd en hij geneest ons, hij heeft geslagen, maar hij verbindt ons nu? En voor degenen die hem in geloof aangenomen hebben, in elk geval, broeder. Maar nou binnen het kader van de voorgaande verse en volgende verse. Nee? Nou, waar het over Juda gaat, niet. Maar waar het over Efraïm gaat, wel. Maar dat was dat andere verhaal, weet u wel. Maar het ging hier immers over Efraïm en Juda. Zelfs in dezelfde volgorde. 5 vers eerder, weet u wel. 5 vers 14. Nou, eerlijk gezegd, heel Hosea gaat in de eerste plaats over Israël. Zeg Israël, ik bedoel Efraïm. Heel Hosea gaat in de eerste plaats over Efraïm, over 10 stammen zelfs. Dus. Het is maar hier en daar dat Juda er even bij genoemd wordt, zoals hier net aan het eind van hoofdstuk 5. En de gedachte is dat na 2 dagen, op de 3e dag, dat was letterlijk de dag, de datum van de opstanding van Christus, inderdaad verlossing tot stand kwam, maar niet voor Juda, maar wel voor Efraïm. Het is niet voor niks dat de opstanding 's morgens vroeg plaatsvond bij het graf van ene Jozef, in de tuin van ene Jozef. Dat is niet voor niks. En de ontmoeting die de Heer had, was die met Maria. Jozef en Maria, hoe bedenken ze, denk ik altijd. Bij zijn wedergeboorte kom je meteen terecht bij Jozef en Maria, maar dan anderen. Maar dat is typologie, natuurlijk. Maar goed, dat verhaal kennen we inmiddels ook. En als we het niet kennen, zeg ik nu weer gewoon... Toen door de opstanding van Christus is verlossing tot stand gebracht, wel degelijk, maar alleen voor degenen die in hem geloven. Dat is niks bijzonders, dat is altijd zo namelijk. Voor degenen die in hem geloven, dat is tot in onze dagen de gemeente. Maar aangezien het hier letterlijk over Israël en letterlijk in elk geval over Juda gaat, mag je aannemen dat in de toekomst, als die beloften aan het volk als zodanig vervuld worden, en dus de wederkomst van Christus plaatsvindt, ter oprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden, dat het moet zijn, want dat staat hier en op vele andere plaatsen, dat het moet zijn op een derde dag. Zodat de voor de hand liggende vraag is, maar hoe lang duurt dan in Gods naam één dag? Dat lijkt me het meest voor de hand, met ons boerenverstand denk ik altijd, is dat toch de vraag. Het zal zijn na twee dagen op de derde dag, maar hoe lang duurt dan een dag? Maar dat is dan je vraag nog. Nou, zegt Petrus. Hè? Ik kan er niet anders van maken. Doch deze ene zaak, zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Met andere woorden, dat na 2000 jaar de toekomst des Heeren zal plaatsvinden, daarmee de bekering van Israël. Waarom dan niet? En waarom niet twee verschillende toepassingen van één en dezelfde profetische uitspraak? Dat komt zoveel in de Bijbel voor, aantoonbaar, dat we daar niet de minste moeite mee hoeven hebben. En daar houd ik het dus op. Als je alleen wil zeggen en dat de tijd bij de Heer anders loopt, kun je het ook anders zeggen. Een dag kan bij de Heer wel heel lang duren. Maar waarom 2 dagen? Want dan worden er 2 genoemd. 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Daar heb je er 2. Er is er geen één weg, denk ik dan. En natuurlijk staat er dan een verwijzing onder naar Psalm 90. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. Natuurlijk, maar hier wordt het zelfs dubbel gezegd. Want daar gaat het eigenlijk over. Over die 2 dagen waarna verlossing tot stand zou komen. Naar aanleiding van de laatste verse van Hosea 5 en de eerste van Hosea 6 valt dat niet te ontkennen. Zal nee, want hier staat wat 1 dag is als de dag.
1000 jaar als de dag.
Ja, ja, ja. Ja, dat.
Ja. Op die breuk.
Dat wilde ik zeggen, broer. Dat slaat ook op die breuk. Want een van de redeneringen die ik ook wel eens naar voren breng is deze. Dat als in de toekomst de bekering van Israël plaatsvindt, enzovoorts, dan gaat in die dagen de geschiedenis gewoon verder. Ik moet beter zeggen, dan gaat het heilsplan Gods gewoon verder, waar het in het verleden was afgebroken en breken, is een van de belangrijke Bijbelse woorden in dat verband. Dat wil zeggen, er begint de 70ste week van Daniël, niet bij de bekering van het Joodse volk, maar daarvoor uiteraard. Maar er begint de 70ste week van Daniël en die sluit weer aan bij de 69ste. En waar de geschiedenis vroeger eindigde met een Joods volk in ballingschap en met een deel van het Joodse volk in een Joodse staat rondom Jeruzalem, dan gaat de geschiedenis in de toekomst ook zo verder. En als ik dat 100 jaar geleden gezegd zou hebben, zou het leuk uitgekomen zijn. Want het zou mooi synchroon gevallen zijn met het eerste Zionistencongres in Basel. Maar per slotverrekening, in onze dagen bestaat er zo'n Joodse staat enzovoort. En dat draait het in de hele wereld allemaal om tegenwoordig. Ja, dit is nou net waar het om gaat. De geschiedenis zal zich voortzetten waar hij in het verleden werd afgebroken enzovoorts. Dus dat is inderdaad als de dag van gisteren. En dezelfde uitspraken die Petrus en de zijnen, maar ook de Heer Jezus deed in hun dagen, diezelfde uitspraken zijn net zo actueel in onze tegenwoordige tijd. Inclusief de aankondiging van spoedige verwoesting van Jeruzalem. Nou, daar gaat het maar om. Het enige probleem wat eraan kleeft wellicht is natuurlijk de vraag waar die 2000 jaar precies, wat nauwkeuriger dus, hè, precies beginnen te tellen en waar ze precies vervuld zijn. En dan moet ik u zeggen dat dat veel minder interessant is, omdat als het gaat over precies, dan moet ik u zeggen dat de wederkomst van Christus precies zal plaatsvinden op de dag dat het volk officieel de naam des Heren zal aanroepen. Welke datum dat precies is. Ja, vind ik minder interessant. Wat voor ons is het iets interessanter, omdat als we beginnen te rekenen vanaf de eerste komst van Christus, dan moeten we zeggen dat die 2000 jaar op een of andere wijze dan toch wel eens een beetje om zijn.
Ja.
Nou ja, om zijn. Ik denk dat ze, als je het strikter neemt, dat ze gerekend zouden worden vanaf de opstanding van Christus, van het eind van de 69e week, dus op min of meer. Dat scheelt een week vandaag. Maar vanaf het eind van de 69e week of vanaf de opstanding van Christus gerekend moeten worden tot het eind van de 70e week van Daniel. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Het gaat per slot niet om een tijdmeting van onze tegenwoordige bedeling. Het gaat om de meting van de tijd tot aan de bekering van Israël. Of vanaf de eerste verschijning van de Messias tot aan de bekering van Israël, waar hij dan alsnog zal verschijnen. En aangezien de Messias officieel pas verscheen bij zijn opstanding uit de dood, en waar hij officieel zal verschijnen aan Israël aan het eind van de 70e week van Daniel, denk je dat je, als je die 2000 jaren zo nauwkeurig mogelijk moet nemen, dat je ze tussen die twee gebeurtenissen moet tellen. Hetgeen niet zo simpel is, maar dat is een ander verhaal. Staat er los van. Heeft er ook niet zoveel mee van doen. Dat bovendien die 2000 er elders in de Bijbel en op andere wijze ook ons worden voorgehouden. Daarover hebben wij het weer na de pauze. Deze 2000 jaren die wij voor het gemak ontlenen dus aan 2 Petrus 3 vers 8... komen wij eigenlijk nog veel duidelijker tegen in de oudtestamentische typologie. Nou, op zich is dat niks bijzonders, omdat nou eenmaal tegenwoordige waarheid per definitie in het Oude Testament verborgen is, of was. En een van de methoden, waarschijnlijk de belangrijkste methode waarop deze dingen verborgen werden, was die van de typologie. Ik ben ook geneigd te zeggen, al kan ik het misschien niet voor 100% verantwoorden, maar ik ben geneigd te zeggen dat oud-testamentische typologie, dus specifiek bijbelse typologie, slechts tot doel heeft inderdaad tegenwoordige waarheid te verbergen. Dat wil zeggen, het is niet zomaar typologie, maar het heeft een speciale functie. Op dezelfde wijze als dat in het Nieuwe Testament van de gelijkenissen gezegd wordt dat ze per definitie gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Niet over iets anders, alleen daarover. En ik denk dat de oud-testamentische typologie ook over niks anders gaat, maar alleen daarover. En dat dat de echte zin ervan is. Zodat het niks bijzonders is dat wij tegenwoordige waarheid, waarheden met betrekking tot de verborgenheden, om zo te zeggen, van het koninkrijk, dat we die in het Oude Testament terugvinden in de typologie. En deze keer bedoel ik in het bijzonder Jozua hoofdstuk 3... Ik kan al niet missen, want ik heb al moeite moeten doen om het niet al eerder aan te halen. Er zijn namelijk meerdere aanleidingen om het erbij te betrekken. Want daar staat in vers 1, Jozua dan maakte zich desmorgens vroeg op. Het is morgens vroeg en hij staat op. Jozua 3, vers 1. Het is morgens vroeg en hij staat op. En daarna staat er in vers 2. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen, dat wil zeggen na 3 dagen, door het midden des legers gingen enzovoorts. Zodat we hier al een combinatie vinden van de derde dag en het morgens vroeg opstaan. En wat die 3 dagen betreft, die 3 dagen uit Jozua 3 vers 2 waren al aangekondigd in het voorgaande hoofdstuk. Eigenlijk al in hoofdstuk 1, namelijk vers 11. Want binnen nog 3 dagen zult gij lieden over deze Jordaan gaan. Let op, binnen 3 dagen. Dat wil zeggen na 2 en op de derde dag. En daarna in hoofdstuk 2 ook. Want dan gaat het over de 2 verspieders... waarvan in ieder geval in vers 16 staat, verbergt u al daar 3 dagen. En vers 22, zij kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, enzovoorts. En dan in 3 vers 2, op het einde van 3 dagen. Welke 3 dagen? Vermoedelijk diezelfde 3 dagen dus. En dan zijn we terecht op het tijdstip waarop Israël definitief de beloofde erfenis zou binnengaan. Dat wil zeggen, door de Jordaan trekken. En daarmee zou de definitieve verlossing tot stand komen, officieel althans, en daar gaat het maar om. Dat is dus na 3 dagen. Dat heeft te maken met 's morgens vroeg. En dan staat er, vers 3, en zij geboden het volk, die ambtlieden dus, zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw schats ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Nou is dat niks bijzonders, want zo ging het heel de woestijnreis. Als Israël zich verplaatste van de ene legerplaats naar de andere, dan werd de optocht, zal ik maar zeggen, de karavaan, voorafgegaan door de Levitische priesters die de ark des verbonds droegen. En hier, de laatste keer, zou het net zo gaan. En leuk is dan Levitische priesters. Hoezo? Waren er nog andere priesters ook? Nee, toen niet. Maar de aardigheid is natuurlijk dat deze Levitische priesters enzovoorts model zijn voor de Melchizedekse priesters. De priesters van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek, waar ze een beeld van zijn. Nou eenmaal. En vandaar, Levitische priesters. Ze zouden de ark dragen. En de ark des verbonds, wel, dat is makkelijk genoeg. De ark des verbonds, hoe zeg ik het snel? De ark des verbonds is gewoon een uitbeelding van Christus. Let op, de opgewekte Christus. Dat is een pleonasme, maar vooral de duidelijkheid. De opgewekte Christus. Christus is altijd de opgewekte eigenlijk, maar vooruit. De opgewekte Christus. Dat kan niet missen, want hoewel die ark een kist was oorspronkelijk van hout, was zij overtrokken met goud. En waar het hout, met name het sittimhout, een uitbeelding is van de oude mens, en daarmee van alles wat vergankelijk is. Overigens, sittim, daarom stopte ik net even. Sittim is de plaats waarop dit gebeurt. Deze plek heet sittim. En de ark des verbonds was gemaakt van wat genoemd wordt sittim hout. Staat voor vergankelijke dingen, dat wat afgelegd zou worden enzovoort. Daarom moeten ze de plaats ook verlaten. En de beloofde land in. Maar goed, die ark van sittim hout oorspronkelijk was overtrokken met goud. Maar goud is een beeld van de eeuwigheid en van eeuwig leven. In het algemeen zo. En de kist van hout overtrokken met goud is een beeld dus van dood en opstanding. Er was geen hout meer te zien. Maar oorspronkelijk was het dat wel. En daarna het deksel op deze kist, deze ark. Ark betekent ook maar gewoon kist hoor. Maar het deksel erop was zelfs gemaakt van goud uit één stuk. Van één stuk goud. En waar het hout overtrokken met goud een beeld is van de dood en opstanding van de Heer Jezus, is het goud uiteraard gewoon een uitbeelding van Christus, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Of misschien wat vereenvoudigd gezegd, de kist als zodanig is een beeld van de Zoon des mensen, maar het deksel is een beeld van de Zoon van God. De onveranderlijke. Nou goed, in elk geval, het hele ding bij elkaar is een uitbeelding van Christus. Vandaar ook dat in de ark bewaard werd de stenen tafelen. En omdat er wel eens wat vreemde opvattingen over zijn, zeg ik nu maar dat volgens de Bijbel zelf er in die ark niks anders was. En ook nooit wat anders geweest was dan alleen de stenen tafelen. Waar het staat weet ik niet, maar er is één tekst die het expliciet zo zegt. Dat zeg ik omdat Hebreeën de indruk wekt, Hebreeën 9, de indruk wekt dat daarin ook was de staf van Aaron en een gouden kruik met manna. Maar dat berust op een misverstand. Door de taal veroorzaakt, met name de Griekse taal. Maar daar gaat het nou niet om. In de ark des verbonds de stenen tafelen, want dat is een variant, een uitbeelding op wat de Heer zegt via de woorden van de psalmist. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Maar er werd letterlijk de stenen tafelen waren in het ingewand, het inwendige van de ark des verbonds. Maar het is gewoon een uitbeelding van Christus, de gelovige bij uitstek. Degene die het woord Gods in zichzelf bewaart en die dus in zekere zin ook het woord Gods is. Men zou trouwens over de ark des verbonds kunnen spreken als over het woord Gods. Namelijk op grond van wat er zich in bevond. Dat had net zo goed kunnen staan. Als gij ziet de Levitische priesters die de twee stenen tafelen dragen, dan volgt gij hen na. Want die droegen zij. Bovendien, de Ark des Verbonds werd gemaakt, juist voor dat doel. Om de stenen tafelen daarin te bewaren, opdat ze niet gebroken zouden worden. Dat was allemaal eerder al tot Mozes gezegd, maar dat ga ik allemaal nou niet aanhalen. Verder, en ik ga het echt niet allemaal beargumenteren nu, maar verder, bovenop die Ark des Verbonds bevonden zich de vier cherubim, de cherubs. Vier, denk ik, meestal zegt men twee, ik heb het wel 1000 keer, nee dat is niet waar, niet zo vaak, maar ik heb het wel 100 keer gelezen dan. En ik kan er nooit wat anders van maken dan dat het er vier waren, geen twee. Namelijk twee aan elke kant, dat is wat er staat. Twee aan elke kant, dus zijn er bij mij nog altijd vier. Hetgeen dan overeenkomt met al die andere plaatsen waarin van cherubim sprake is, want als ze ooit geteld worden, zijn het er altijd vier. En de Ark des Verbonds is denk ik ook geen uitzondering. Maar die cherubim zijn een uitbeelding van eerst geboorterecht, als ik het snel zeg. Ik ga het niet uitleggen, maar zo is het nou eenmaal. Kortom, die hele Ark des Verbonds is een uitbeelding van Christus. Trouwens, nu ik erover nadenk, bij één gelegenheid werd de Ark des Verbonds niet gedragen door Levitische priesters, maar getrokken op een wagen door ossen, weet u dat nog? Toen werd de Ark des Verbonds naar Jeruzalem gebracht, was de bedoeling. Wat zegt u, broer?
Door melkkoeien.
Door melkkoeien? Dat was bij de Filistijnen, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar toen de Ark naar Jeruzalem, toen werd hij ook eens een keer op een wagen gezet. Dat is waar, ja. Nog een keer op een wagen. Twee keer dus. Maar hij werd uiteindelijk op een wagen gezet om naar Jeruzalem gebracht te worden. Maar dat ging toen mis. U weet wel, de ossen struikelden enzovoorts. Want de aardigheid is dat de Ark des Verbonds een uitbeelding is van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. De eersteling uit de dood enzovoorts. De Messias dus. Maar daarmee het nieuwe verbond. De wagen in de Bijbel is ook een uitbeelding van het nieuwe verbond. En hoe dat tot stand komt, namelijk door wedergeboorte. Maar wedergeboorte wordt uitgedrukt door de wielen onder de wagen. Dan ben ik weer hier in Jozua 3. Ik doe het echt niet met opzet. Absoluut niet. Maar ben ik weer in Jozua 3. Want het woord voor een wiel, een rad met een D. Het woord voor een wiel is Gilgal. En dat is precies de plaats aan de andere kant van de Jordaan waar ze hun legerkamp zouden opslaan. Dit was namelijk de weg van Sittim naar Gilgal. Wedergeboorte dus. Maar ook dat maar weer terzijde. De wagen met de wielen eronder en daarop de Ark des Verbonds met vier cherubim. Ik weet niet of u het herkent, maar wat ik nou aan het doen ben, is het visioen uit de Ezechiël 1 beschrijven. Niet gemerkt? Ja, dat was zo. Vier raderen, vier cherubim. En daartussen en boven de gedaante van de Heer zelf. Want dat is wat het uitbeeldt. Zodat het toch bij meerdere gelegenheden een dergelijk plaatje te zien was. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Waar het me gewoon om gaat is dat die Ark des Verbonds een uitbeelding is van Christus de verheerlijkte zittend aan de rechterhand Gods. Op grond van zijn geloof. Op grond van zijn heiliging, namelijk op grond van de gehoorzaamheid, geloof. Die hij geleerd heeft op grond van dat dit woord Gods in zijn hart bewaarde. Inderdaad is opgewekt uit de dood en geheiligd en is geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid. Voor allen die hem gehoorzaam zijn en die van Gods wegen gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. Bijna letterlijk geciteerd uit Hebreeën 5. Hebben jullie dat nog? Als dan deze Ark des Verbonds altijd vooraan ging en het volk die Ark moet volgen, is het gewoon een uitbeelding van hoe het volk de Heer zou volgen. Christus zou volgen. Navolger van Christus zou zijn. Is niks moeilijks aan. Nou goed. Wat er dan zou gebeuren is dat die Ark des Verbonds als eerste gedragen zou worden in het water van de Jordaan. Ging ook gebeuren en toen weken de wateren van de Jordaan, weet u wel. En ze verleende doorgang aan de Ark des Verbonds, maar daarmee ook aan heel het volk, was de gedachte. Dat is niet zo moeilijk, hè? Nou, wat staat er nou? Vers 3. Wanneer gij de Ark des Verbonds, des Heer uw Gods, ziet, en de Levitische priesters, dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Soms denk ik, dat die Levitische priesters die de ark dragen een beeld zijn van de gemeente. Uit onze dagen verbonden met de levende Christus. En de bedoeling is dat Israël tot hetzelfde geloof komt als wij. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus en die zei expliciet dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. Handelingen 15. Dus dat klopt dan wel aardig natuurlijk, hè? Maar dat even terzijde maar weer. In de toekomst ook, als in de toekomst Israël tot geloof zal komen en dus navolger van Christus zal worden, dan volgen ze ons na. Pas lot zijn wij het volk van eerstelingen ten opzichte van het Joodse volk in elk geval. Dus het lijkt me toch niet zo moeilijk. Maar vooruit, weer terug. Wanneer gij de priesters ziet de ark dragen, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. En dan komt hij, hè? Vers 4. Dat er nochtans, desondanks, dat er nochtans ruimte zij tussen u lieden en tussen die ark, tussen dezelfde. Bij de 2000 ellen in de maat. Dat wil zeggen, er zou een afstand moeten bewaard worden tussen de ark des verbonds en de rest van het volk van 2000 ellen. En ellen betekent ook maar maten, dus hoeveel het precies was, dat weten we dan nou nog niet. En dat hoeft ook niet natuurlijk. 2000 maten, ellen. En dan staat er, en nader tot diezelfde niet. Dat wil zeggen, niks minder dan dat. 2000 el en niet dichterbij komen. En dan staat er, opdat gij die weg weet die gij gaan zult. Want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. En daar ligt nou het merkwaardige probleem. Want ik heb er wel eens wat commentatoren op nageslagen. En die zeggen, ja, ze moesten goed op die ark letten. Want ze moesten de weg weten. Ze moesten navolgers van de ark zijn. En het was een nieuwe route voor ze. Ze zouden nu voor het eerst de beloofde land binnengaan. Hier waren ze nog nooit geweest. En dus moesten ze, om de weg te weten, moesten ze de ark des Heren volgen. En dan weet ik nooit of ik lachen of huilen moet. Dat weet ik nooit. Want kijk, als dit nou zo is, dat ze de weg niet kenden, de weg moesten weten, dus de ark moesten navolgen, laat ze dan alsjeblieft dicht bij die ark blijven. Het is een raar verhaal misschien, maar toen wij kort geleden een begrafenis hadden, werden alle aanwezigen geacht vanuit het rouwcentrum naar de begraafplaats te gaan. Dat was niet bij elkaar. En dan moet iedereen dus naar zijn auto hollen en zorgen zo dicht mogelijk achter de, hoe heet dat, lijkwagen te blijven. Ja, sorry voor het praatje. Maar zo dicht mogelijk erachter te blijven. Want anders dan weet je niet waar je wezen moet. Je bent in een vreemde plaats. Je weet er niet waar de begraafplaats is. Dat ging dus fout. Want ja, een paar kruisingen enzovoorts en of een stoplicht en het was mis. En ik denk dat nog niet de helft van de deelnemers ook daadwerkelijk op de begraafplaats geweest is. En vermoedelijk rijden er nog steeds een paar mensen in Sneekrom te vragen waar die... Sorry, ja. Iemand zei mij zelfs, is dat in Sneek gebruikelijk? Dat ze rijden langs het huis van de overledenen? Ik zei, nee, dat is niet gebruikelijk. Bovendien, wij zijn niet langs het huis van de overledenen gekomen. Nou, wij wel. Ja, maar goed. Begrijp u een beetje hoe het zit? Je moet er dicht achter blijven. En anders rek je het niet. Als je met een paar auto's achter elkaar rijdt, dan weet ik zeker, de laatste houdt het niet bij. Door wat voor omstandigheden? Je moet er dichtbij blijven. Maar er staat, nee, 2000 L. Nou, ruwweg 2000 L is dan toch dik een kilometer of meer. En een kilometer in betrekkelijk golvend terrein, dat is te veel. Ik ben er zeker van dat Israël de Ark des Verbonds niet meer kon zien. En ik weet wel, nee, het is niet bergachtig daar. Het is het betrekkelijk vlakke Jordaandal. Het zijn de velden van Moab, dat terrein heeft. Zo heet het daar, hè? De velden van Moab. Dat valt wel mee, maar ook in open terrein. En echt helemaal vlak is het niet. Het is een beetje golvend. Daar verlies je iemand na een kilometer verder. Dat zie je hem echt niet meer, hoor. En in die dagen ging het zelfs nog om een land overvloeiend van melk en honing. Dus er was nog allerlei bebossing, begroeiing en al dat soort dingen ook. Dat bestaat niet dat ze die Ark des Verbonds nog zagen. Ik durf het rustig te zeggen, want ook al was het land helemaal vlak. Als een spiegel. Ze konden hem toch niet zien, want de Ark en de Levitische priester met de Ark daalde namelijk af in het water van de Jordaan. Daar stond het nog zeker een meter, anderhalve meter lager. Dan zien ze hem ook niet. Dus dat blijft gewoon zo. Ze waren het dus gewoon kwijt. Nou valt het mee, ze moesten de richting te vinden was makkelijk zat, want het is gewoon westelijk. Jordaan loopt noord-zuid, dus de kortste route naar de Jordaan, ze kwamen uit het oosten. De kortste route is gewoon westelijk, dat is makkelijk genoeg. Je houdt de zon aan je linkerhand en dan is morgens vroeg schuin links achter je. Dat weet ik zelfs nog en ik ben niet eens bij de padvinderij geweest. Hè? Ik bedoel, en in de richting van die bergen daar, achter Jericho. Dat is niks moeilijk, dat kun je daar zo zien. Dat is geen enkel probleem. Dat probleem was het dus niet. De essentie van deze uitspraak is juist dat het niet eens gaat over de geschiedenis daar, want dan wordt het gewoon belachelijk, in ieder geval onbegrijpelijk. Maar waar het over gaat is dat deze 2000 L afstand het beeld zijn, natuurlijk, van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer Jezus allang de wateren van de Jordaan in is gegaan en wat de wereld en wat Israël betreft in het algemeen verdwenen is en voor de wereld dus dood is in de wateren van wat wel eens genoemd wordt de doodsjordaan. Hij is erin verdwenen, toch? En Israël heeft vanaf dat tijdstip van de dood van de Heer Jezus 2000 maten te lopen, te gaan, totdat het alsnog diezelfde Heer zal ontmoeten. Als de gekruisigde. U weet wel, teken in zijn handen, in zijn zij, zullen ze vragen enzovoort. Ze zullen hem ontmoeten als de gekruisigde. Maar 2000 eenheden na dat de Heer zelf leed en stierf. Nou ja, wij leven in 1972 na Christus heet zoiets. Dus hoeveel zal die 2000 zijn? Wat voor maten zouden het zijn? Dat is makkelijk genoeg. Dat kan niet anders, dat moeten 2000 jaren zijn. Daar kun je gewoon niks anders van maken. En de weg die Israël niet gegaan is en die zij zouden leren kennen, wordt gevormd door deze 2000 ellen, door deze 2000 jaren. Een weg namelijk die Israël alleen zou gaan zonder dat ze de Heer zouden zien en andersom. Zonder dat de Heer hen zou zien. De Heer had immers gezegd, ik zal terugkeren naar mijn plaatsen. En in Deuteronomie staat er, en ik zal zien welk hun liedereinde wezen zal. Ik bedoel, deze 2000 ellen, waarin Israël niet het zicht had op de Ark des Verbonds juist, zijn een beeld van 2000 jaar, tot aan wanneer? Nou ja, tot aan de wedergeboorte van Israël. Want we gaan door de Jordaan is toch een beeld van dood en opstanding, van wedergeboorte. De plaats aan de andere kant heet in Beschilgal, dat betekent of wiel of wedergeboorte. Het is namelijk hetzelfde woord. Dat weten we allemaal, want de vaste uitdrukking is die van het rad der wedergeboorte. Merkwaardige wijze. En het wiel is de uitbeelding in sommige kringen van reïncarnatie. Daar hebben we het vorige keer even over gehad, dus daar heb ik het nou niet meer over. Maar dat komt omdat het hetzelfde woord is, het rad der wedergeboorte. In het Hebreeuws in elk geval.
Dan vind ik twee dagen ook weer hetzelfde vers terug. Hè? Maar gij zijt door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren.
Ja, precies, daar was het nog niet eens aan toe. Maar het staat er nog een keer bij, gisteren en eergisteren, die weg. Dus toch een weg van twee dagen, is het idee. Of van twee dagen van 1000 jaar, twee dagen van 1000 ellen. Je komt er hoe dan ook op terecht, trouwens gisteren en eergisteren komt in de Bijbel wel vaker voor in datzelfde verband, hoor. Overigens, ja.
De uitspraak van de Heer Jezus, als hij zegt in Matthäus 3, dan zegt hij van, laat u af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, Johannes, de doop van de Heer Jezus, ja. Heeft dat eigenlijk gebaseerd op hier de ark door de...
Ja, in ieder geval is het zo, want ik ga er maar niet uitgebreid op in. In ieder geval is het zo dat de dood van de Heer Jezus overeenkomt met het verdwijnen van die Ark des Verbonds. Dat wil zeggen, ze beelden beide onder andere, maar ze beelden nog meer uit. Maar ze beelden onder andere ditzelfde uit. Dood en opstanding. De Heer sprak trouwens tot zijn discipelen en zei, wanneer gij mij zult gevolgd zijn in de wedergeboorte. Dat wil zeggen, gelovigen zouden hem volgen. In deze weg door de Jordaan dus is de gedachte. Maar het zal duidelijk zijn dat als Israël zelf weer bij de ark is, dan is dat op de bodem van de Jordaan. U weet hoe goed het verhaal was, want dat kan ik je gewoon allemaal niet vertellen. De ark zou stoppen. De Levitische priesters, de arkdragenden zouden stoppen midden te bodem van de Jordaan. En Israël zou doorlopen en dus de 2000 L inhalen. En zo langs de Ark des Verbonds, in navolging van de Ark dus, maar daarna een passerend, opklimmen aan de andere oever. En daarna zou de, aan het eind van het volk de Ark des Verbonds pas weer uit het water komen en aan hen verschijnen. Heb je dat nog? Dat komt volstrekt overeen met wat wij in de loop der tijd allemaal gezegd hebben over de, naar aanleiding van het profetisch woord. Ik kan het nou zo gauw niet uitleggen, maar dat is precies het idee. De Heer verdween van het toneel, om zo te zeggen, voor de wereld en voor Israël inderdaad dood. Daarna beginnen die 2000 L ingelopen te worden. Dus dan wordt echt aan die 2000 L begonnen. En in de toekomst zal Israël de Heer ontmoeten, inderdaad, ter gelegenheid van de ondergang van Jeruzalem. Wat officieel de dood is, en daarna opstanding overigens, wat officieel de dood is van ditzelfde volk. Dat is exact aan het einde van de 70ste week van Daniël. Daarna zal het volk, zelfs bij die gelegenheid zal het volk de Heer passeren. Ik zeg het nu maar zo letterlijk mogelijk. De Heer op de Olijfberg, weet u wel, maar de Olijfberg scheurt en het overblijfsel vlucht door de Olijfberg de woestijn in. Dat wil zeggen, men moet vluchten het land uit. Men ziet daar de Heer, maar passeert daar de Heer totdat het verwast is op een voor hen bereide plaats. En daar zal alsnog de Heer aan hen verschijnen. Ja, en daarna gebeurt het nog een keer in de omgekeerde volgorde. Maar ik denk niet. Laat ik het iets langzamer zeggen. Daarna zal Israël alsnog vanuit Petra, vanuit Edom, alsnog het beloofde land binnengaan. Maar dat is na de 70ste week van Daniël. En dan zal de Heer voor hun aangezicht heen gaan. De Heere in hun spits. Wat was het? Micha 2, geloof ik. Waar het staat, dat de Heer voor hun aangezicht heen gaan. Maar geloof maar niet dat het dan 2000 L is tussen de Heer en de rest van het volk. Die heb je toch hopelijk in. Dan niet meer. Nou goed, de meest voor de hand liggende gedachte is dus deze, dat de 2000 ellen, dan wel de 2000 jaren, beginnen bij de dood en opstanding, zeggen wij dan. De dood en opstanding van Christus. En of het nou was bij zijn dood of opstanding, maakt ons niet zoveel uit, want dat scheelt maar 3 dagen op de kalender. Toch? Of het nou op vrijdag was of op zondag dat die 2011 begonnen, 2000 jaar, ja, dat maakt me echt niet uit. Dat weet ik ook niet precies. Maar wel is duidelijk dat het daar moet beginnen, want vanaf dat moment staat de geschiedenis als het ware stil. De Heer ook, met betrekking tot Israël. En vanaf dat moment heeft Israël die 2011 te gaan. Het lijkt me ook duidelijk dat die 2000 ellen ingelopen zijn en dus de 2000 jaar om zijn, als Israël de Heer daar zal ontmoeten. Niet aan de andere oever, maar op de bodem van de Jordaan, in de dood als het ware. Wanneer men hem ontmoet als de gekruisigde en waarbij dat Joodse volk of de Joodse staat zelf ook ten onder gaat, is de gedachte. En dat is exact het einde van de 70ste week van Daniël. Zodat ik het erop houd dat 2000 jaar gerekend zouden worden vanaf de dood en opstanding van Christus tot het einde van de 70ste week van Daniël. En het rekensommetje heb ik u al vaker voorgehouden. Naar beste weten, dat is nog steeds niet veranderd, want ik weet niet beter. Naar beste weten was dat vanaf het jaar 32 van onze jaartelling, rond Pasen dan. Loopt dat tot het jaar 2003, want ik ben zo vrij denken dat 2000 jaren ook in dit verband jaren geacht worden te zijn van 360 dagen. Dus het zijn geen 2000 volle kalenderjaren, maar heel wat minder. En zo kom ik uit in 2003. Of dat klopt, daar hebben we inmiddels onze twijfels natuurlijk wel over. Ja, dat is zo. Maar er verandert niks aan de grondgedachte. Denk niet dat ik er niet opnieuw over nadenk. Ik denk er altijd over na. Over dingen. Of het wel zo is wat ik zeg of denk. Dat moet je altijd namelijk. Maar ik heb er nog steeds niet wat anders van kunnen maken. Wat ik wel gemerkt heb, is dat men nou eventueel wil luisteren naar de eventuele gebreken die aan de berekening kleven en waar de problemen zitten. Dat zijn er nogal wat, maar het verandert niettemin aan de grondgedachte niks. Ik houd het erop dat vanaf de opstanding van Christus, of eigenlijk zijn dood officieel, maar laat ik zeggen, vanaf het einde van de 69ste week van Daniël, scheelt nog 4 dagen, tot aan het einde van de 70ste week van Daniël, inderdaad, zal blijken te zijn 2000 jaren. En Dat is het dan. Van 360 dagen enzovoorts. En om even op die berekening in te gaan, anders denkt u dat ik ervoor wegloop. Dat is niet zo, maar ik vind het gewoon niet interessant genoeg. Want ik zeg wel vaker, ja, wanneer dat nou gaat gebeuren, dat kan me echt niks schelen. Nee, niet echt. Van de Bijbel uit en van het standpunt van de Heer uitgeredeneerd, hoe eerder hoe liever. Van mijn persoonlijk standpunt, of vandaag uitgeredeneerd, mag het nog heel lang duren, want het gaat me nog goed. Ja, ook in geestelijke zin bedoel ik dat. Ook naar de mens, maar in het algemeen, daar heb ik niet de minste problemen mee. Dus wat mij betreft, ja, ik heb daar geen mening over, maakt mij niet uit.